Dag lieve mensen. Goed om te luisteren naar de woorden van de Heer. Die verspreiden licht, die geven vreugde in je hart. Daar kun je door geraakt worden. Dat kan je in vuur en vlam zetten. Kan dat? Ja, dat kan. Als jij geraakt wordt door de Geest van God, die de woorden van God levend maakt aan je hart, dan kun je in vlam en vuur gezet worden. Dan word je een geestdriftig mens. Beetje een raar woord misschien, maar vol van geest, vol van vreugde, vol van liefde ook voor God en voor Jezus. En David, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. Willem niet. Nou, de meeste wel. David is een prachtige man. Hij is een man naar Gods hart. Ben jij een mens naar Gods hart? Ja, wat is dat eigenlijk, een mens naar Gods hart? Ik bedenk het hier ter plaatse. Ik denk, dat is een mens wiens hart naar God uitgaat. Die God lief heeft. Die doet wat hij zegt. Die naar hem hoort. En David was ook een vaardig mens met zijn tong. Hij kon hele mooie woorden spreken. En hij kon ze ook nog, denk ik, opschrijven. En anders heeft iemand anders dat voor hem gedaan. En vanmorgen een psalm van David. David, de tweede koning van Israël. Psalm 86. Ik laat hem jullie zien. Kijk eens. Ik lees het voor. Een gebed van David. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. Vind je niet prachtig, die David? Wat een proclamatie. U bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Ik vind het prachtig wat David hier al wel zegt. Wat een geloof. Wat staat zijn hart, verlangt dat naar God. Hoor mijn gebed, Heer. Ik moet al naar de volgende, neem me niet kwalijk. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan. Want u geeft mij antwoord. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af. Met geweld bedreigen zij mijn leven. Zij houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig. Schenk kracht aan uw dienaar. Red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan staan mijn haters beschaamd. Zij zien dat u, Heer, mij bijstaat en troost. Vind je het niet prachtig? David uit zich met heel zijn hart, met alles wat in hem is, naar zijn God. Hij verwacht hulp van zijn God, want hij heeft het moeilijk. Hij is in nood en hij verwacht het alleen maar van zijn God. En dan moet je horen wat hij ondertussen allemaal van God zegt, hoe hij vindt dat God is. Is het niet prachtig dat je in je nood kunt proclameren hoe God is en dat je verwacht dat hij al zijn goedheid, al zijn genade, al dat mooie wat God innerlijk bezit, zal uitstorten naar jou. Dat verwacht je, dat is geloven. En dan zal God je helpen. Dat kan gewoon niet anders. Een prachtige psalm, ter lering van jou en van mij. En in deze psalm gaat het eigenlijk over een drietal partijen. Het gaat allereerst natuurlijk over David. Hij is ook de schrijver van deze psalm. En het mooie van David is dat hij heel veel laat zien van zijn innerlijk. Dat hij zich uit naar God. En daarin is David een groot voorbeeld voor jou en voor mij. Wat er ook aan de hand is, wat ook je nood is, of wat ook je vreugde is, je mag je uiten naar God. En zoals David uitte zich naar zijn God, wij mogen ons ook uiten naar Jezus, onze Heer, onze Heiland, die ons gekocht heeft met zijn leven, met zijn bloed voor God. David, voorbeeld voor jou en voor mij. Hij vertelt gewoon God wat hem bezighoudt. Het gaat verder over de vijanden van David. Ze worden niet bij name genoemd. Maar toen hij koning was, waren er veel vijandige volken die op Israël afkwamen. Maar hier wordt David moeilijk gemaakt door vijanden. En ten derde gaat het natuurlijk over God, die ook in deze psalm eigenlijk een hoofdrol speelt. David, hij bepleit zijn zaak bij God. Hij zoekt zijn hulp bij zijn God. En hij vraagt God om bevrijding uit zijn nood. En om overwinning op zijn vijanden, over zijn vijanden. En ik wil eerst wat zeggen over die drie partijen. Dus over David, over God en over de vijanden. En daarna ga ik inzoomen op één vers en dat horen jullie straks welk vers dat is. Daar mogen jullie nog even geduld betrachten. Dat is ook een mooie eigenschap van God en ook een eigenschap van jou, hoop ik. En dan die drie partijen, allereerst David. Hij staat centraal in het eerste gedeelte van deze psalm, vers 1 tot en met 7. En David benadert zijn God, eigenlijk op twee manieren. Enerzijds doet hij dat via smekingen. Hij vraagt heel intens God om hulp. En anderzijds doet hij dat via proclamaties. Hij belijdt, hij spreekt uit wie God voor zijn volk is, maar ook wie God voor hem persoonlijk is. Dat is mooi, dat hij zo God benadert. Daar kun jij je ook van leren. En bij die smeking, daar geeft hij ook nog vaak een reden aan, waarom hij dat nou vraagt. Je zou dat kunnen zeggen, een pleitgrond. Nou, een voorbeeld van zo'n smeking. Hoor mij, Heer. Antwoord mij. Behoed mij. Red mij. En dan bepleit hij die zaak van: ik ben verzwakt en arm. Ik ben u toegewijd. Ik vertrouw op u. U bent mijn God. Nog zo'n smeking. Wees mij genadig. Ontferm u over mij, Heer. Verblijd mijn hart, het hart van uw dienaar. En dan zegt hij daarbij, dat is zijn pleitgrond: heel de dag roep ik tot u. Naar u verlang ik, Heer. Hij zegt dat gewoon tegen de Heer. Nog een smeking. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan. Want u geeft mij antwoord. Dat gelooft David. Hij weet het zeker. Als ik de Heer aanroep, dan antwoordt hij mij. U geeft mij antwoord. En wat van die proclamaties van David? U bent mijn God. Dat is heel goed als je dat proclameert, ook als je het moeilijk hebt. Van Jezus, u bent mijn Heer. En Yahweh, u bent mijn God. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de rots waarop ik vertrouw. En vul het maar verder in. Nog een proclamatie. Heer, u bent goed en tot vergeving bereid. David ging ook wel eens in de fout, maar hij beleed het aan zijn God en hij wist: het is vergeven. Net zoals je zelf nog wel eens in de fout gaat, ook misschien tegenover mensen. Maak het in orde en weet ook dat de Heer het vergeeft. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Ga daarvan uit dat God trouw is als je hem aanroept. Nog een proclamatie. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. David neemt zich dat voor. Hij weet hoe zijn God is. En hij vindt dat zo mooi, zo prachtig, dat hij dat wil uitzeggen, uitspreken naar zijn God. En David weet het, ook in zijn nood. U, Yahweh, u Heer, bent een God die liefdevol is. U hebt mij lief. U kijkt mij met liefde aan. U bent genadig. U bent ook genadig voor mij in deze situatie. En u hebt geduld met mij. U bent trouw. U zult nooit verlaten wat uw hand begon. En u bent waarachtig. U bent waar. En uw waarheid zal mij volgen. Drie partijen. David. De tweede is God. God staat centraal in het tweede gedeelte van de psalm. Je kunt vaak een structuur in een psalm lezen door de witregels die tussen de versen staan. Nou, dat eerste gedeelte is tot en met vers 7. En het tweede gedeelte waar God centraal staat, dat is vers 8 tot en met 13. En David prijst zijn God. En hij zegt: geen God is u gelijk. Dat kun je ook wel makkelijk zeggen natuurlijk, want er is maar één God. Maar er zijn natuurlijk in die wereld van die tijd allerlei afgoden, goden van andere volken. Maar David zegt gewoon: God, u gaat ze verder te boven. Er is maar één God. U bent Yahweh. U bent die u bent. Geen God is u gelijk. Uw daden, Yahweh, zijn zonder weerga. Er is niemand die u evenaart. Al die afgoden, ze zijn van hout of van steen. Maar u bent een levend wezen, vol van kracht en vol van hulp ook naar mij toe. Alle volken zijn door u gemaakt. Ze zullen komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. Dat zie je ook in Openbaring later. Dat volkeren die nog geleid worden door de afgoden, die zullen uiteindelijk sommigen, althans niet die hele volken, maar mensen uit die volkeren, die zullen tot inkeer komen en God gaan erkennen en Jezus als hun Heer. U alleen bent God. En dan het laatste partij naast David en God, dat zijn de vijanden. En er wordt niet zoveel over geschreven. In dat eerste gedeelte zie je wel hun uitwerking op David. Wat zei die nog maar? Ik ben verzwakt en arm. Daar zie je dus die werking, wat die werking van die vijanden uitwerkt in zijn leven. Maar in het laatste gedeelte, vanaf vers 14 is dat tot en met 17, staan die vijanden centraal. En dan zegt David ook, een opstandige bende komt op mij af. Hij duidt dat niet verder, dus dat kun je dus zelf misschien wat bij bedenken, maar misschien is het een ander volk, maar of een groep mensen. Maar in ieder geval een opstandige bende komt op hem af. En wat het ergste is, zij zoeken zijn ziel te doden. Dat is natuurlijk erg, als je ziel, je innerlijk, je kern van je wezen, als daar het leven uit wegvloeit. Als dat door pressie het leven uit wegvloeit en de dood daarvoor in de plaats komt. Dat wil je niet. Dat wil God ook niet. En die is daar bewogen over. En hij zal ook alles doen om David te helpen. En dan zegt hij als tweede over die bende, opstandige bende die op hem afkomt. Ze willen niet alleen mijn ziel doden, maar, en dat is misschien wel net zo erg, zij houden u niet voor ogen. Dus hij bepleit zijn zaak nog even bij God. Die bende die op mij afkomt, die houdt u niet voor ogen. En dan zegt hij, laat mijn vijanden beschaamd staan. Help mij, Heer, opdat ze zien dat hij die mij helpt, groot is. David praat en luistert naar God. Hij deelt met God wat hem innerlijk bezighoudt. Hij zoekt Gods hulp. Hoe hij het innerlijk ook heeft, steeds roept hij Jahwe aan. Hoe handel jij in zo'n situatie als er een opstandige bende in de geestelijke wereld op je afkomt? Die boze geest, die kleineert jou. Die boze geest jut je op. Die boze geest, en vul het maar in. Die komt op je af. Die wil je ziel doden met zijn leugens, opdat jij die woorden van de Heer maar vergeet en die woorden, die leugens gaat geloven. Die opstandige geesten die het op jouw leven gemunt hebben, hoe ga jij daarmee om? Ga jij dan ook naar de Heer en roep je om hulp? Doe je als David? In dit uur van mijn nood roep ik u aan. En geloof je dan? U antwoordt mij. David weet het en hij gelooft het, dat wat er ook aan de hand is, hij altijd bij Jahwe terecht kan. De Heer luistert en geeft antwoord. Dat kun je heel persoonlijk leren uit deze psalm. Je wist het natuurlijk al, maar laat het onderstrepen in je leven, dat je er voor 100% van overtuigd bent. Als ik de Heer aanroep, hij zal mij antwoorden. Wees daar voor 100% van overtuigd. Leer dat uit deze psalm. Uit dit gebed van David, neem dat over van David, uit je naar de Heer toe, roep hem aan, luister naar hem en hoor hem. En ik had jullie beloofd dat nadat ik die drie partijen benoemd zou hebben, David, God en de vijanden, ik zou inzoomen op een bepaald vers. En dat is vers 11. Dit zijn nog even die drie partijen. Het loopt niet helemaal synchroon met wat ik gezegd heb. Maar het vers waar ik op verder wil gaan is in de vertaling van Ida Gerhard. Wijs dan, Heer, mij uw weg, dat ik wandelen mag in uw waarheid. Richt gij mijn hart onverdeeld op dit ene, ontzag voor uw naam. Dat is de vertaling van Ida Gerhard. En David, die zegt dat nadat hij eigenlijk God lof heeft gebracht. Nadat hij gezegd heeft, er is geen God gelijk aan u, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. En dan volgt dit vers. En ik zie het eigenlijk zo van, David die heeft zo'n, God heeft zo'n indruk op David gemaakt. Hij is zo blij met zijn God. En hij wil helemaal opgevoerd worden in de levenssfeer, in het klimaat van zijn God. En daarom zegt hij ook, wijs mij uw weg. Ik wil niet mijn weg gaan, maar ik wil uw weg gaan. En dan kun je denken aan de weg van God, die wil ik gaan. Maar je kunt ook denken, ik wil de weg gaan die u wilt dat ik zal gaan. En dan denk ik, als je daarover nadenkt, dat die wegen dezelfde zijn. Dat is leuk, hè? Ja, misschien ga ik een beetje te snel. Maar de weg van God voor jou, die hij wil dat jij gaat, is dezelfde weg die hij gaat. Omdat hij wil dat je helemaal, je bent al naar zijn beeld geschapen, maar dat het er helemaal uitkomt in je leven. Dat je sprekend op God en Jezus gaat lijken. Dus David, die wil dat God hem zijn weg leert. En wat is de weg? Nou, in het zichtbare ga je over een weg naar een bestemming toe, naar je doel. En zo is dat ook voor je geestelijk leven, voor je innerlijk. Ga je over een weg naar je bestemming toe, naar het doel wat God voor ogen heeft. En die weg is dus de manier van leven om dat doel te gaan bereiken. Gods bestemming voor jouw leven. En David zegt eigenlijk, Heer, toon mij die weg maar. Wil jij dat ook? Dat Jezus jou Gods weg aanwijst? Ik wil leven, Heer, zoals u leeft. Zoals u bedoelt voor mij. Ik wil uw weg gaan. Leert u mij die maar, Heer, voor mijn innerlijk bezig zijn, voor al mijn vermogens. Leert u mij maar leven en handelen als u, zuiver, heilig en rein, voor alle terreinen van mijn leven. Voor mijn relaties, hoe ik om mag gaan met mijn bezittingen, met geld, voor mijn tijdsbesteding en vul het maar verder in. Ik verlang ernaar en wil doen wat u tegen mij zegt. Ik wil stappen zetten in geloof. Ja, Heer, laat u mij maar zien waar ik mijn geloof op mag richten. Maakt u maar uw woorden duidelijk voor mij, zodat ik ze kan geloven. Verstaan, dat is begrijpen en ze kan doen. Dat ik dat leven van u laat zien in mijn handel en wandel. Dat je dus wat je innerlijk bezit ook laat zien in je leven. Dat mensen dat merken. Als je omgaat met God en met Jezus, merk je dat ze genadig zijn. Dat ze barmhartig zijn. Omdat ze dat innerlijk zijn. En dat uiten ze naar jou toe. En dat mag jij dus ook leren. Dat wat je innerlijk ontwikkeld samen met de Heer, dat je dat uit naar anderen toe in je handel en wandel. Nou, die weg van de Heer, dacht ik, dat is een bijzondere weg. Als wij op weg gaan, dan kom je nog wel eens veel auto's tegen en dan gaat het een beetje langzaam, dan kom je soms stil te staan. Maar aan de andere kant wordt er soms heel erg hard gereden, dat komt ook voor. Maar op die weg van de Heer, daar staan geen files. Daar zijn ook, wordt ook de snelheid niet overtreden. Wordt niet te hard gereden. De Heer leidt jou rustig verder in een rustig tempo wat bij jou past. Dat vind ik wel gaaf. De snelheid die bij jou past. Zo wijst God jou de weg. En hij zegt eigenlijk tegen jou en tegen mij, let maar op Jezus, mijn zoon. Hij is de weg. Hij is de waarheid en het leven. En hij heeft waargemaakt in zijn leven wat hij innerlijk bezit. Hoe hij ontwikkeld is, hoe hij helemaal op mij is gaan lijken en hoe hij dat uitte in zijn leven door zijn handel en wandel. Dat is een mooie weg. Die weg heet de smalle weg. En Trini vroeg aan mij, weet je waarom die weg de smalle weg heet? Nee, ik zeg, dat weet ik niet. Ja, zei ze, die weg die wordt moeilijk gemaakt door boze geesten. Ik zeg, ja, dat klopt. Als je de weg van de Heer wilt gaan, dan worden de blokkades opgeworpen door boze geesten. Dus de smalle weg, maar het is een weg in de hemel, een hemelse weg. Een heilige weg. De gebaande weg wordt die ook genoemd in Jesaja 35 vers 8. Het is de weg waarop je luistert naar de Heer en zijn woorden levend laat maken aan je hart door zijn geest. Laat je leren door Jezus en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139 vers 24. En dan staat er verder in die psalm, nadat we wat gezegd hebben over de weg, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. De weg van de Heer voor jouw leven is de enige juiste weg. Het is de ware weg. En wandelen doe je op een weg. Wandelen in de waarheid is de manier van leven in overeenstemming met de wil van God. Jezus is waarheid. Hij is helemaal één met God, helemaal één met zijn woord. Zoals hij wandelt, zoals hij handelt, dat is waar. Dat is in overeenstemming met Gods woorden, met Gods wil. Het geeft weer hoe hij innerlijk is. Helemaal één. Geheel onverdeeld. Een en al goed, trouw en barmhartig. Vol liefde en genade, heilig en rein. Hij is waar en laat de waarheid het ware zien in zijn leven. Johannes zegt in hoofdstuk 1 vers 17 van de Johannes-evangelie, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En Jezus zegt van zichzelf dat hij van de waarheid kwam getuigen. En Jezus wordt in Openbaring genoemd de getrouwe en waarachtige getuige. En David heeft dat verlangen in zijn hart. Heer, ik wil wandelen als u. Ik wil wandelen in uw waarheid. Heb jij dat ook? Dat diepe verlangen? Dat je wilt wandelen in de waarheid van God? Wil jij net zo wandelen als Jezus wandelt? In waarheid? Leven in waarheid? Ja, waarheid is het leven. Een leven in, een leven vol van vrijheid, warmhartigheid, liefde en heiligheid. Een leven door en voor Jezus. Leven vanuit zijn tegenwoordigheid. Een leven vanuit één geest met hem zijn. Een leven door de geest in vrijheid. Wandelen in waarheid is een uitdaging. Voor jou en voor mij. Het is een nieuwe weg. Het is een verrassende weg. Het is geen weg van platgetreden paden. Jij mag wandelen in geest en waarheid, net zoals Jezus deed. En het optreden van Jezus was vaak heel verrassend. Heel anders ook dan mensen zouden verwachten. Niet altijd hetzelfde. Elke keer weer anders. Net zoals het op dat moment het beste was. In die situatie. Jezus was vol fijngevoeligheid en helder inzicht. Hij trad op zoals Gods geest het hem aangaf. En Jezus wist dat omdat hij heel vaak stilte momenten had. Dat hij tijd doorbracht met zijn vader. Dat zijn vader hem inspireerde en aangaf wat hij mocht gaan doen. Zo mag jij dat ook leren van Jezus. Dat je in, zoals hij omging met God, dat jij omgaat met Jezus en met God in stilte en je laat leiden door Heilige Geest. Door te leven in en vanuit waarheid. En dat te laten zien in je handel en in je wandel. En dan dat laatste vers, het laatste gedeelte van dat vers 11, daar staat: vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. En Ida Gerhard, die had het over het woord richten. Ik zal even kijken wat daar precies stond. Ik kan het natuurlijk ook zo laten zien. Richt gij mijn hart onverdeeld op dit ene ontzag voor uw naam. Dat richten, dat is een woord wat heel veel betekenissen heeft. Ik heb dat opgezocht in de Vandalen. En richten betekent onder andere recht maken. Dat zou je ook hier kunnen zeggen. Als je geen ontzag hebt voor Gods naam en je wordt gericht, dan ga je ten rechte wel God ontzag krijgen voor Gods naam. Maar ik denk dat het hier meer betekent van: richt mij erop. Laat mij zien hoe u ten diepste bent, opdat ik helemaal vervuld word met ontzag voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid, hoe u innerlijk bent. Dat ik dat ten volle ga zien en van daaruit u waardeer en ontzag voor u heb. Verenig mijn hart. Dat ik niet de ene keer wel ontzag voor u heb en de andere keer niet. Ontzag voor uw naam, om uw naam te vrezen. David wil helemaal één zijn. Hij wil niet gedeeld zijn. Dat wil jij toch ook? Je wilt ook niet gedeeld zijn. De ene keer God wel volgen en de andere keer God niet volgen. De ene keer Jezus wel aanroepen en de andere keer hem niet aanroepen. Dat wil je toch niet? Je wilt helemaal één worden. En dat kun je door in te gaan op de woorden van de Heer en verder vervuld te worden van Heilige Geest. Vraag Jezus daarom om helemaal jou te helpen om innerlijk één te worden. God is ook totaal één. In hem is geen enkele verandering. Hij is de ik ben die ik ben. Onveranderlijk, ongedeeld. Dat mogen wij ook worden. Altijd dezelfde. Op een verrassende manier. Want die weg van de waarheid, dat had ik gezegd, is verrassend. Hij heeft altijd, God, het goede met jou en met mij voor ogen. David, hij wil ontzag voor God hebben. Ook als er iets vervelends op hem afkomt. Hij wil de naam van zijn God blijven vrezen. En ik vind dat een prachtig verlangen van David. Ik verlang daar ook naar. Hoe ook de situatie is, ontzag te hebben, doordrongen te zijn hoe God voor mij is. Hoe hij met al wat in hem is naar mij uitziet en uitgaat. Eén zijn met de Heer, verbonden zijn met hem in Heilige Geest. Ongedeeld, wat ook de situatie is, wat de boze ook je probeert aan te doen. Doe je dat ook? Verlang je daarnaar en laat je Jezus je daarbij helpen? En vrezen, dat is misschien een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent ook ontzag hebben voor, rekening houden met. David vraagt dus eigenlijk, helpt u mij maar, Heer, om helemaal één te worden, opdat ik altijd rekening houd met u. Opdat ik altijd doe wat u wilt dat ik zal doen. Hij stelt zich volkomen afhankelijk op van zijn God. Neem dat maar over van David. Leven in volledige overgave aan de Heer. Richt gij mijn hart onverdeeld. Laat de Heer jouw richting bepalen. Ken de Heer in alles van je hart. Eén zijn betekent dan heel praktisch voor jou en voor mij, steeds je met alles wat in je is op Jezus richten en je actief afwenden van alles wat boze geesten je proberen op te dringen. Ook als geweldenaars in de hemel tegen je opstaan. Je blijft het goede wat de Heer je ook dan aanreikt, verwachten, geloven daarin en je handelt ernaar. Dan word je onberispelijk in je doen en laten. Daar mag je je naar uitstrekken. Daar mag je met heel je hart voor gaan. En weet dan dat de Heer zegt, ik wijs jou en vul je naam maar in. De weg, zodat je kunt wandelen op het pad van mijn waarheid. Laat je leiden door mijn geest, zodat je altijd weet welke weg je mag gaan. Stel je hart steeds open voor mij, zodat je mij verder leert kennen en het ontzag voor mijn naam groeit in jouw hart. Amen. Dank u wel, Heer.